onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we hebben voor de pauze gekeken naar Paulus en een bemoediging meegekregen dat Paulus zijn loop had voleindigd. Het geloof had hij bewaard. En de roep in deze tijd is dan ook dat wij trouw zijn. Het gaat niet om of wij succes hebben, want daar gaan we helemaal niet over. Wij mogen uitdelen en wat Vader ermee doet, dat is ons gebed. Dat Vader het mag uitwerken in de harten van mensen. Maar wij mogen doorgeven. Hè, wij mogen de brieven van Paulus doorgeven. We mogen de boekjes doorgeven. En wat er dan verder, wat Vader daar verder mee doet, ja, dat is een zaak van de Vader. En die werkt het verder uit. Paulus is op weg naar Rome. En we zien hier op dit kaartje, hij was van Troas. En hij vraagt er ook om. Hij had de reismantel daar laten liggen. En hij vroeg of die meegenomen kon worden. Hij zegt dat in de 2e Timotheusbrief ook. Neem de reismantel mee die ik in Troas heb laten liggen. Hij was toen voor de tweede keer in Troas geweest. En hij ging naar Assos, staat er op het kaartje. En dan naar, verder naar Mytilene, Chios, Samos en Miletus. Nou, als u nog eens een vakantie wilt besteden, dan kunt u ook zo'n reisje maken misschien. Wij echter vooruitgaan naar het schip. Handelingen 20 vers 13 zijn we nu. Voeren uit naar Assos, daar op het punt staand Paulus op te halen, want zo was het voorgeschreven. Dat hij op het punt, want zo was het voorgeschreven, dat hij op het punt stond te voet te gaan. Dus zij wilden, ze hadden een afspraak gemaakt met Paulus van, joh, we pikken je daar op en dan kun je met ons meevaren. Maar op het moment dat ze daar kwamen, dat ze hem op wilden halen, zei hij dat hij toch liever te voet ging. En dat was misschien wel merkwaardig, dat hij niet per schip ging, maar te voet. Maar als je daar komt, en dat heb ik gelezen van iemand die daar zelf gewandeld heeft, een gelovige, en die dat dan beschrijft dat dat een prachtig mooie wandelroute is. Als je van Troas naar Assos te voet gaat, dat is een kilometer of 20, dus dat is best wel een behoorlijke lange wandeling. Maar dat zou toch sneller zijn dan dat hij per schip ging. Dat is heel merkwaardig misschien, maar toch. En daar kun je verschillende dingen uit concluderen. Het kan best zijn dat Paulus nog in Troas wilde blijven om de gelovigen daar nog verder te bemoedigen, nog verder te spreken. Dat zou heel goed kunnen, dat hij toch bij ze wilde blijven, die gemeenschap met die medegelovigen, het woord sprekend, met elkaar je verheugend over die geweldige dingen van God, het leven van God met elkaar te delen. Noem maar op. En daarnaast was het ook een mooie wandelroute. Hij had een drukke tijd achter de rug om de dingen te overwegen, met Vader te spreken. En misschien de nieuwe dingen die hij weer naar voren zou mogen gaan brengen van de Heer, dat hij die overdacht en hoe hij dat kon doorgeven en hoe de Heer hem dat aanreikte en hoe hij dat op schrift kon stellen. Nou, noem maar op. Er ging natuurlijk van alles door zijn door hem heen en al die gelovigen, al die gemeentes, daar wilde hij natuurlijk ook in gebed mee verbonden zijn en voorbeden voor doen. Dus het is heel goed mogelijk dat hij daarmee ook even een rustige periode wilde hebben. Even alleen zijn met de Heer, even wandelen. En dat kan ik me zo voorstellen. Dat kunt u zich ook voorstellen, hè, dat je een fietstocht maakt of een wandeling. Dat je gewoon even alleen, even met Vader, gewoon alleen door de natuur lopend met Vader spreekt. Dat kan heel fijn zijn en dat kan je ook rust geven en dat is heel goed om dat misschien ook van tijd tot tijd te doen als u dat wil. En ik doe dan wel eens fietsen of wandelen, tegenwoordig niet meer zoveel, maar toch als ik dat doe dan doe ik oordopjes in, ga ik een studie luisteren en dan steek je weer wat op. Dat kun je ook doen. Maar in ieder geval, er zit een mooie wandelroute. Op het plaatje ziet u overblijfselen uit muren van gebouwen die in de tijd van Paulus daar gestaan hebben. En die zijn dan daar nog aan te treffen. Dus dan is dat nog een tastbaar bewijs van datgene wat Paulus dan zelf ook heeft gezien in die tijd. En de naam Assos, dat betekent naderend of nabij, waarschijnlijk. Dus Paulus die kwam steeds naderbij waar hij moest zijn, uiteindelijk Jeruzalem natuurlijk. En het spreekt ook van de Heer die hem naderde en altijd nabij is. Goed, vers 14. Toen hij ons echter trof in Assos, kwamen wij hem ophalend in Mytilene. En dat is dan ook zo'n plaats daar aan die kust, die Griekse kust. Of ik moet zeggen de Aziatische kust, hè? Het was provincie Azië, ik vergis me. Dat was natuurlijk Als we hier even kijken, u ziet dat is de grens of de kust van de provincie Asia. Dus ze gingen van Assos en vandaar naar Mytilene. En dat was wat, dat lag weer wat verderop. En Mytilene, dat betekent mogelijk verminkt. Maar de betekenis van zulke namen is altijd lastig te achterhalen. Dus zij gingen stap voor stap verder op reis. En ja, Paulus heeft dan dit vaak gezien natuurlijk, die kust. En dan uitkijkend over de zee. En misschien heeft u wel gemijmerd over de Volkerenzee. Want een zee in de Bijbel, en dat wist Paulus natuurlijk ongetwijfeld. De zee in de Bijbel is een beeld van de volkeren. En het vasteland of Eretz, dat is natuurlijk een beeld van Israël. Dus dit plaatje is natuurlijk altijd bij Paulus ook, denk ik, wel bekend wat dit betekent. Hè? En natuurlijk is er op de wereld heel veel water. Hè? Wateren die zijn overvloedig in deze wereld aanwezig. Er kan dan ook nooit een watercrisis zijn, dat is onmogelijk. Met zoveel water op deze aarde, dat is, ja... Kijk, en dat zegt Zacharia, daar moet ik nou aan denken, dat lazen wij vanmorgen, Zacharia 12, vers 1, daar staat dat de Heer de hemelen uitstrekt, Yahweh is degene die de hemelen uitstrekt, en dan staat er ook, die de aarde grondvest, die de aarde grondvest. En ik heb altijd het idee, bij dat soort woorden, dat de aarde vaststaat. En ik geef het u maar eens mee ter overweging. Kijk, wij hebben dan onlangs een vliegreis gemaakt. En stel je nou voor, hè, wat wij allemaal op school hebben geleerd, dat de aarde een bol is van 40.000 kilometer omtrek. Hè, dus allemaal aannames zijn dat. En die draait dan in elke 24 uur helemaal rond. Hè, dus als die aarde, die draait dan best wel snel rond. Stel je nou eens voor, je stapt in een vliegtuig en je moet ruim 2000 kilometer vliegen. En dat vliegtuig, dat vliegt, dat zeggen de gezagsvoerders dan ook, van nou, fijne reizen, we vliegen daar en daar over, of aan het einde van de reis zeggen ze dat. En dan heb je precies, als je dat uitstippelt op de kaart, heb je precies een rechte lijn gevlogen. Als nou die aarde, hè, als die nou 40.000 kilometer, die draait de aarde helemaal rond in 24 uur. Als die aarde nou zo snel ronddraait, denkt u dat zo'n vliegtuig dan één rechte lijn kan vliegen? Ga er maar eens over nadenken. En hoe lang zou een vliegtuig er dan over doen? He, als, stel dan dat die aarde zo draait, terwijl het vliegtuig zo vliegt, dan moet het vliegtuig tegelijkertijd met die aarde ook meedraaien. Maar dat doet het vliegtuig niet, nee, die gaat de rechte lijn. Dus dan, dat suggereert voor mij dan, he, daar zit je dan zo over na te denken, dat suggereert dan voor mij, zou het toch zo kunnen zijn dat die aarde gewoon vaststaat en dat die niet draait. Het zou zomaar kunnen. Maar ik geef maar mee ter overweging. He, want ja, dan wordt natuurlijk gezegd, ja, jij bent zeker zo'n flat earther, weet je wel, waar YouTube mee wordt doodgegooid. He. Al die flat earthers zijn allemaal complottheoristen en weet ik wat allemaal. Nee, maar als je nou eens gewoon nadenkt over de aannames die je op school hebt geleerd en gewoon wat je, hoe het allemaal gaat. He. Ga maar eens een kaartje voor jezelf opzoeken. Kun je zo op internet vinden hoor. Waar alle vliegbewegingen zijn. Alle vliegbewegingen van vliegtuigen zijn niet over de hele wereldkaart hoor. Dat zijn bepaalde routes. En andere routes worden nooit gevlogen. Terwijl je zou zeggen, nou als je vandaan naar daar gaat, is dat korter. Maar dat gebeurt niet. Denk er maar eens over na. Hè? En ja, ik bedoel, ik geef het maar eens mee ter overweging. En misschien zeggen van, ja, dan gooi je overboord alles wat je op school hebt geleerd. Nee, je moet erover nadenken. Je moet erover nadenken. Al die verschijnselen. En zo kun je natuurlijk nog wel meer dingen noemen. Maar goed, dan gaan we veel te veel overhoop halen. Maar als ik de schrift lees, dan lees ik dat de aarde vaststaat op fundamenten. Ik zeg, ja, dat is allemaal beeldspraak. Ja, dat zal wel. Maar denk er toch maar eens over na. En als, nou dat, hè, als het nou zo is dat die aarde toch vaststaat, ja, misschien zou het zelfs wel zo kunnen zijn wat ze tot aan Copernicus dachten, dat de aarde gewoon plat was. Zou zomaar kunnen. Ik geef een meter over. Nogmaals, ik kan het zelf niet aantonen, ik kan het niet bewijzen dat de aarde plat is. Maar als je de Bijbel leest, dan krijg je toch die indruk. En ja goed, uiteindelijk blijkt toch altijd weer dat wat de schrift zegt, ja. Maar we zullen zien als we bij de Heer zijn, is misschien wel de eerste vraag die u aan de Heer stelt, of de aarde nou een bol is of plat is, dat weet ik niet. Maar als u er erg mee zit, ik zit er niet zo mee, maar goed, als dan blijkt dat het anders is dan je gedacht hebt, of dat het toch een bol is, ja goed, dan hebben we dat verkeerd gedacht. Dan moeten we nog een heleboel, dan ook nog weer steeds, dat denk ik ook, een heleboel leren. En de Heer zal ons nog een heleboel dingen duidelijk maken, want we zitten misschien nog vol met vragen over van alles. Nou goed, dat zullen we dan allemaal bij de Heer vanzelf al aan de weet komen. Ja, die zal ons dat vanzelf wel duidelijk maken. En ach, het is ook weer niet zo'n groot punt, maar ik zeg, ik geef alleen maar weer, als je de Bijbel leest, dat je die indruk krijgt. En dan zit je in zo'n vliegtuig en dan denk je daarover na. En ja, nou ja, goed, het zij zo. Vandaar wegvarend raakten wij de volgende dag ter hoogte van Chios. En dat is ook weer zo'n eiland daar, als ik het goed zeg. En Assos was ook een eiland. En kwamen ze ter hoogte van Chios. Dus ze voeren van de ene plaats naar de andere in hun bootje. En vaak wordt het leven ook wel eens vergeleken met een bootje, het levensschip. En ja, u kent dat tegeltje wel, hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja, dat is ook zo, ja. Want kijk, de zee kan wel eens hoog gaan, zeggen we dan in beeldspraak, in ons leven. Hè, de zee, de golven kunnen wel eens hoog zijn. Of en, u weet wat, een hoge golf, hè, als een schip. En dan is het daarna gelijk weer, ga je zo enorm en naar beneden. Hè? Want die golven zijn dan op de oceaan huizenhoog. En als jij dan met je kleine scheepje dan daar bent, dan maak je bange uren mee, hoor. En zo kan het ook in je leven zijn. Hè? Dan kan het inderdaad heel hoog gaan, maar tegelijk ook weer daarna heel diep. En ja, het is inderdaad zo. Het is geen kalme reis misschien. Je maakt misschien heel veel lijden en verdrukkingen mee. En dat kan heel moeilijk zijn. En dat kunnen hele zware dagen zijn. Van lijden, van verdrukking, van lichamelijk lijden. Zeker. En toch een behouden aankomst. Ja, zeker. Want die bazuin die gaat komen. En op de dag van de bazuin zullen we allemaal ook misschien wel tegen elkaar zeggen, ja, toch een behouden aankomst. En dan zullen we misschien met, ik meen dat het Corrie ten Boom was, die altijd zei, het beste komt nog. En zo is het ook, het beste komt nog, zeker. Want we gaan door lijden heen, lijden met de lange ei, naar heerlijkheid. Het is geen makkelijke weg. Het is niet dat alles van een leien dakje gaat voor een gelovige, juist niet. Paulus maakte ook veel lijden en verdrukkingen mee in zijn leven. En daardoorheen leerde hij steeds meer op de Heer vertrouwen. Dat was om af te zien van zichzelf, te leren afzien van zichzelf en volledig voor de volle 100%, om dat maar weer eens te zeggen, te vertrouwen op Hem. Daar gaat het om. Hè? Dat we ons leven volledig ons verlaten op Hem. Je kunt tijdelijk bouwen misschien op mensen. Of je kunt misschien steun vinden bij mensen en dat is fijn. Steun vinden bij andere gelovigen, dat is fijn, heel fijn. Maar uiteindelijk gaat het erom met hem leven. Hij is de betrouwbare, altijd. Mensen kunnen heel lang betrouwbaar zijn en dan toch even het af laten weten. Dat kan. Maar de Heer niet. De Heer laat het nooit afweten. De Heer is 100% trouw, van A tot Z. Op hem kun je altijd aan, hè? We stellen ons vertrouwen op hem. Dat zegt Paulus ook als hij zegt, kijk, wij verlaten ons op God. De levende God, zegt hij dan daar in 1 Timotheüs 4. Die de redder is van alle mensen. Hoort u het goed? God is de redder van alle mensen. Alle mensen, dus ook Judas, ja ook Judas. Dus ook Pol Pot, ja ook Pol Pot. Dus ook Hitler, om die maar te noemen dan. Ja, ook Hitler. Maar het gaat wel via de grote witte troon. Openbaring 20. De grote witte troon. Daar komen al die werken van die mensen aan de orde. En dan moeten ze nog de tweede dood in. Maar het gericht is, het lijden, de verdrukkingen, de pijn, noem maar alles maar op. Die zullen ze ondergaan voor die grote witte troon. Waarvan we niet weten hoe lang dat duurt. Maar het zal hevig zijn. En de lijden en verdrukking en de pijn zal groot zijn. Juist bij die mensen die ik net noemde. Want die hebben heel wat op hun kerfstok. En dan moeten ze nog de tweede dood in. Ja, en pas daarna, ja. Ja. Kijk, want wij bekijken de dingen altijd van één kant. Hè? Wij bekijken altijd van hoe slecht iemand geweest is. En natuurlijk noemde ik er een paar. Waarvan wij dan tegen elkaar zeggen als mensen, ja, dat waren slechte mensen. Maar in de diepste zin, hè, als we even goed nuchter zijn, hè, in de diepste zin, zei, bent u beter dan die wie ik net noemde? Ben ik beter? Nee hoor, ik ben niet beter. Nee. Alleen zij waren in een heel andere positie. Zij moesten kennelijk een hele andere weg gaan. En dat is Gods zaak. Daar kunnen wij niet makkelijk over praten. En weet u, kijk, het punt is, kijk, die moordenaar aan het kruis, hè, daar denk ik dan wel eens aan. Die moordenaar aan het kruis, daarvan zei de Heer, ik zeg tegen hem, want bleek iemand te zijn die in hem geloofde. Heer, zult u aan mij denken als u in de koninkrijk komt? En zei de Heer van ja, ik zeg je heden, je zult met mij in het paradijs zijn. Zei hij aan moordenaar aan het kruis. Moordenaar. Is het dan ook genade voor een moordenaar? Ja, 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 ook genade voor een moordenaar. Jazeker. Want weet u wat God doet? Kijk, die moordenaar en moordenaars, als ze tijdens hun leven niet gered worden, niet tot geloof komen, dan zullen zij ook via de tweede dood uiteindelijk ja, toch dat leven ontvangen na de tweede dood. Maar weet u wat God doet met degene die vermoord geworden is door die moordenaar? God gaat diegene ook opwekken uit de dood. En dan is er iets merkwaardigs aan de hand, want diegene was weliswaar door een enorm misdrijf gedood. En dat is een misdrijf en blijft altijd een misdrijf. En degene die dat doet, dat moet gevolgen hebben. Ook in de samenleving, ook die moet in de gevangenis komen. Zeker, absoluut. Maar toch, God gaat diegene die vermoord is weer opwekken uit de dood. Heeft u dan wel eens over nagedacht? En weet u wat er dan iets, dan gebeurt er iets merkwaardigs. Want dan is diegene dus opgewekt uit de dood, die vermoord geworden is. En daarmee is ten diepste God gerechtvaardigd. Want God, die heeft zelfs zijn eigen zoon laten ombrengen. Door wie? Door zijn eigen volk Israël, in feite. Dat zegt Petrus op de Pinksterdag. Jullie, zegt Petrus tegen de Israëlitische mannen die er waren. Jullie hebben hem gedood. Ja, via de Romeinen technisch. Maar jullie. En dan zeggen wij, ja, maar dan moeten die Joodse Israëlitische mannen, die moeten daar toch ook, dat moet ook verheffend worden, moet ook afgerekend worden. Ja, nou ja, die gaan misschien ook wel inderdaad door die grote, via de grote witte troon, door de tweede dood heen. En die zullen dan ook komen. En weet u, degene die de Heer gedood hebben, weet u wat God daar uiteindelijk mee doet? Want God is de rechtvaardiger van alle mensen, hè, zeggen we toch naar Romeinen 5 vers 18. Evenals allen zullen gerechtvaardigd worden. Hè? Allen zullen gerechtvaardigd worden ten leven. Dat wil zeggen, degene die gezorgd hebben dat de Heer Jezus aan het kruis gedood werd, dus die in feite zijn dood op hun geweten hadden, ook diegenen die zullen uiteindelijk gerechtvaardigd worden. Hoe kan God dat doen? Nou, dat kan God doen omdat God zijn eigen zoon op de derde dag opwekte uit de dood. Ziet u hoe wonderlijk dat werkt in Gods plan? En dan blijkt het bloed van Christus, wat hij aan het kruis geplengd heeft, blijkt ook voldoende te zijn om zijn eigen moordenaars uiteindelijk te rechtvaardigen. Nou kijk, zo is God. God is dus zo totaal anders dan dat wij zijn. En wij denken nog vaak zo menselijk over al die dingen. Maar we zouden steeds meer leren te kijken hoe God in de schrift dat laat zien. Hè? En we blijven, en blijft zo natuurlijk, een misdaad is een misdaad, een zonde is een zonde. Zeker, absoluut. Alleen het punt is dat God ook duidelijk maakt dat hij die zonde tijdelijk inzet. En dat hij dus de zondaar kan vrijspreken, namelijk rechtvaardigen of rechtvaardig verklaren door het bloed van zijn eigen zoon. Kijk, dat is evangelie. Dat is de Romeinenbrief. Dat is evangelie. En dat is natuurlijk geweldig, daar word je blij van. Want dan weet je dat voor die hopeloze zondaren die ontzettend veel op hun kerfstok hadden en daar misschien in de gevangenis wel verschrikkelijk mee zitten en zaten, die uiteindelijk ook Maar niet makkelijk gezegd. Nee, het gaat via de grote witte troon. Al die werken zullen aan de orde komen. En daar zullen ze onder lijden. Aan de gevolgen daarvan. Dat zullen ze allemaal gepresenteerd krijgen. Hun geweten zal enorm gaan spreken bij de grote witte troon. Enzovoort, enzovoort. Dat is geen makkelijk gebeuren. En het zal ook, als u het mij vraagt, niet kort zijn. Maar dat zal best een tijd duren. Maar toch uiteindelijk. Dan zeggen we toch tegen elkaar, eindgoed, al goed. Ja, zeker. En het is pas goed bij God als allen er zijn. Hè? Als allen er zijn. Tegen die donkere achtergrond van de zonde en van het kwaad schijnt dat geweldige licht van Gods liefde en Gods genade des te helderder. Hè? En dan kan iedereen alleen maar erkennen dat het genade van God is. Ja, je gered bent, ja, dat is alleen maar genade van God. Ik heb alles verspeeld. Zondaren, wat hebben die gedaan? Nou, zondigen. Ze konden ook niet anders. Maar zondigen, ja, ze hebben gezondigd. Ja, opdat het bloed van Christus moest komen. Opdat daardoor Gods liefde zou blijken. Ja, zo wonderlijk, hè, zoals dat evangelie in elkaar zit. Je raakt er eigenlijk nooit op uitgekeken. En ja, dat is natuurlijk zoals de levensweg kan gaan, hè, via hoge golven, via diepten. Ja, dat is de weg die God met een ieder van ons gaat. En hoe diep het gaat, ja, soms sta je daar versteld over hoe diep dat gaat. Maar ik denk dat we niet kunnen peilen de diepte van het kruis. De diepte van het lijden waar de Heer toen doorheen is gegaan. En denk u ook om het lijden vooraf, hè, want het was geen makkelijke weg, hoor. De Heer bad toch nog enkele uren daarvoor in Gethsemane. Vader, indien het uw wil is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij wist dat hij gekruisigd zou worden. En hij zweette bloed. Dat was geen makkelijke weg, hoor, voor de zoon. Het lijden vooraf was ook intens. Maar het diepste lijden was het kruis, hè. En hoe diep dat gegaan is, daar hebben we geen idee van. We kunnen alleen met verwondering daaraan terugdenken van, ja, de vader en de zoon. Het is wonderlijk dat ze zo diep zijn gegaan om ons arme zondaren, vijanden, om die te redden, om die te verzoenen. Geweldig, hè? Wat een evangelie, hè? Staat allemaal in de Romeinenbrief, wat ik zo even probeer door te geven aan u. Romeinenbrief, geweldig evangelie, hoor. Wat een geweldige brief is dat. Je zou zo er weer aan beginnen en dat gaan we misschien ook wel doen in de toekomst. He, want ja, we moeten dat steeds weer horen. Hè? Geloof komt door horen. Opbouwen van je geloof. Als je zegt van joh, mijn geloof is zo zwak. Goed, horen. Dat woord horen. Hoor dat geloof. Lees het. Laat het in je komen. Laat het in je hart komen. Laat al die berichten uit de samenleving dan maar even op liggen. Dat geloof wordt gevoed door horen. Naar het woord van Christus. Door het woord van de evangelie. Dat zouden we doen, hè. Nou, Paulus die voer verder, hè, op een andersoortige echter. En dat andersoortige is een beetje moeilijk om dat te duiden, waarom er hier andersoortig staat. Misschien een andersoortig eiland of een andersoortige route, ik weet het niet. Maar in ieder geval staat dat er. Op een andersoortige echter legden wij aan in Samos, dat was dan een eiland. En de volgende dag echter kwamen wij in Mileten. En het woord Samos, dat heb ik hier op deze slide gezet, betekent klif misschien of zandbank. Ik zet er steeds maar een vraagteken achter, omdat de namenboeken die geven daar ook niet geen uitsluitsel over. Die zeggen ook allemaal heel voorzichtig, mogelijk zouden dat kunnen betekenen. En het is een eiland en dat is ook dan tegelijkertijd een rustpunt. En die heb je ook nodig in je levensschip. Als je met je levensschip, met je bootje bezig bent te varen door het leven heen, om het zo maar te zeggen, dan is het fijn om even die eilanden ook aan te kunnen doen. Hè? Een rustpunt, een eilandje, even tot rust komen, even stil liggen, even overwegen, even opnieuw de dingen beluisteren van het evangelie, opnieuw met vader in gesprek, dieper met vader in gesprek. Ja, dat kunnen zo van die mooie rustpunten zijn. Hè? En dit is ook de geboorteplaats, zegt men, van een of andere, ja, de geboorteplaats, oh ja, geboorteplaats van Epicurus, weet u wel, de Epicureïsche en de Stoïcijnse wijsgeren, weet u wel, in Athene, toen Paulus daar op die markt was in Athene. Nou, die Epicureërs, die zeiden van, pluk de dag, hè, carpe diem, maar haal alles uit het leven, ga lekker feesten, doe niet te moeilijk. En de Stoïcijnen die zeiden van nee, je moet alles goed overwegen, heel rustig zijn. Laat je emoties niet te hoog en niet te laag gaan in het leven. Nou, ik zet het nu even heel scherp tegenover elkaar. Hè. Dat waren twee filosofische stromingen van die dagen. En dat doet nog steeds opgeld hè, bij mensen. Maar in ieder geval was dit mogelijk. Dat eiland was de geboorteplaats van Epicurus. En ze kwamen aan in Mileten. En dat betekent mogelijk zuivere witte wol. Vernoemd naar een mythologische koning. Nou, wat er van ook zij. In ieder geval ziet u hier een plaatje van het theater in Mileten. En als ik het woord theater zie, dan denk ik tegenwoordig ook aan wat in de samenleving vaak gebeurt. En dan zeggen we tegen elkaar van nou, dat was weer allemaal theater wat daar gebeurde. Hè? Het was allemaal weer voor de bühne. Het was niet echt. En zo is er heel veel in deze samenleving. Wat u gepresenteerd wordt, hè, wat u te zien en te horen krijgt in de media, is heel veel theater. Is heel veel voor de bühne. Laat ik nog maar een keer hebben. Even over. Ik kijk er niet naar hoor, ik luister ook niet. Maar die praatprogramma's s'avonds, u weet wel, die praattafels, hè, waar er 5-6 mensen aan zitten. Ik geef u, ik verzeker u, dat is allemaal geregisseerd. Dat hele gesprek, wat iedereen gaat zeggen, hoe iedereen op reageert, is allemaal geregisseerd. Er is geen enkele spontaniteit bij. Er is ook geen enkele echte eigen mening bij. Het is allemaal meehobbelen in het, wat we dan tegenwoordig zeggen, het narratief wat moet klinken. Weet u wel? Maar dat is allemaal theater. Dat is allemaal TV. En als u wil weten, hè, als u echt wil leven, dan zou ik zeggen, zet dan de TV uit. Want in de televisieprogramma's en in films enzovoort, Hollywood is er ook vol mee, wordt u allemaal een wereld voor ogen geschilderd die in wezen niet echt is. En er is ook wel eens een film over gemaakt. En die film die raad ik u dan aan, als u die nog niet gezien heeft, die heet The Truman Show. En dat is een hele goede weergave. In die film wordt een hele goede weergave gegeven van een, laten we maar zeggen, een bepaalde werkelijkheid die gecreëerd wordt. Waardoor mensen een idee hebben dat ze in die werkelijkheid leven, maar de echte werkelijkheid is heel anders. Nou, weer genoeg om even misschien over na te denken. Maar zo werkt het in deze wereld. Kijk, wil u weten hoe de dingen echt zijn, dan moet u dit lezen en dagelijks dit tot u nemen. Dit geeft u hoe het werkelijk zit in deze wereld, waar het werkelijk naartoe gaat, wat werkelijk de toekomst is van Israël, de volkeren en de gemeente. En dan noem ik al 3 grootheden die voor veel mensen onbekend zijn, dat je daar eigenlijk in moet denken. Maar de schrift maakt dat allemaal duidelijk. En dan ben je in de echte werkelijkheid. Dan ben je een echt nuchter mens. En de rest is allemaal, wordt u allemaal voorgespiegeld, wordt u allemaal voorgehouden, maar is allemaal koningin Beatrix, toen ze nog koningin was, zei toch ook in een vergadering van journalisten notabene, het was in een vergadering van journalisten, zij zei de leugen regeert. Dus dit is een citaat van koningin Beatrix, hè? Toenmalig koningin Beatrix. En ik heb boven een boek staan van een hele goede onderzoeker van het NIOD, Gerard Alders is dat. En die heeft een boek geschreven en die had dus toegang tot heel veel archieven, niet alle archieven, maar wel heel veel. En die heeft een boek geschreven over Bernard, hè, prins Bernard. De zogenaamde verzetsheld. Maar de subtitel van het boek is, alles was anders. Dus hoe u Bernard voorgesteld heeft, hè, toen hij nog leefde, hoe die voorgesteld werd, hoe die was. Ga maar goed nadenken over die subtitel, alles was anders. En als u dat boek wil lezen, ik heb het staan, ik leen het graag aan u uit, als u nadelijk wil lezen hoe het nou echt toeging in het leven van Bernard en wie die in werkelijkheid was. He, want dat wordt daar behoorlijk, niet alles, maar wel tot op behoorlijke hoogte wordt dat heel goed uit de doeken gedaan. Maar goed, dat is allemaal zoals het toegaat in deze wereld. Hè, en de Jeruzalem wordt genoemd straks de stad van de waarheid. En dat is natuurlijk contrasterend naar nu. Nu regeert de leugen en straks zal de waarheid uitgaan vanuit Jeruzalem als de Messias Jezus gekomen is. drie grote afgodstempels. Die stonden in Samos. Die stonden op dat eiland. Of die waren in de Griekse wereld. En die onder andere op het eiland Samos. Dat was één de Apollo-tempel. Van Diduma nabij Mileten. Dat was een van de drie grootste afgodstempels van die dagen. En die wordt ook wel genoemd Didumaion. Naar de tweeling Apollo en Artemis genoemd. Orakelplaats. Ook weer heel merkwaardig, hè? Als je even denkt, hoor. Apollo, wacht even. Ruimtevaart. 1969, NASA. Apollo. Onlangs een rondje om de maan gevlogen. Of althans, dat was het plan. Artemis. Gek, hè? Dat NASA die namen gebruikt. Toch heel, heel merkwaardig weer. Maar goed, dat even terzijde. Heraion was daar ook op Samos. Restanten van de tempel van Hera, dat was de Griekse godin van het huwelijk en van de vruchtbaarheid, die stond ook op Samos. Het was een enorme tempel die nooit helemaal is afgebouwd. Waarschijnlijk omdat de kosten te hoog waren en omdat het te lang duurde. En dan had je ook in die dagen, maar daar hebben we al bij stilgestaan, de Artemis-tempel in Efeze. En dat waren de drie grootste afgodstempels uit die tijd, hè? Dus Paulus heeft dat allemaal gezien. Hè, en enorm veel, hij verwonderde zich erover dat in Athene je struikelde over. Elke straat stond er een afgodsbeeld. Je struikelde erover. Zoveel afgoden. En in onze tijd zeggen we ja, maar er staan niet zoveel afgodenbeelden meer. Maar kijk, bij Paulus die maakt duidelijk dat een afgod, wat is nou een afgod? Een afgod is in een mensenleven alles wat belangrijker is dan God. Dat is een afgod. Dus alles wat op een gegeven moment belangrijker wordt dan God of van de Heer, is een afgod. Dus het kan je auto zijn, het kan je huis zijn, het kan je werk zijn, het kan je voetbalclub zijn. Hè, want een voetbalclub, ja, misschien gevaarlijk dat ik hier ga zeggen, dat in deze omgeving, maar dat lijkt soms wel een religieuze bijeenkomst. He, want dan zijn ze een uur van tevoren zijn ze al aanwezig en dan gaan ze allemaal liederen zingen, allemaal strijdliederen. En dan komen de spelers in het veld, groot gejuich en de supporters die leven daar 2 weken naartoe naar de volgende thuiswedstrijd of gaan nog zelfs naar de uitwedstrijd of helemaal naar het buitenland en betalen daar ik weet niet hoeveel voor, allemaal voor hun clubpie. Maar dan is je club een afgod hoor, dan is je voetbalclub een afgod. Ik vind voetbal heel leuk om te kijken hoor, dat doe ik nog steeds. Maar nee, ik laat het niet, laat het alsjeblieft niet worden tot iets wat de plaats inneemt van vader zelf. Hè? Want dan ben je echt op een verkeerd spoor hoor. Dan wordt het een afgod. Maar dat is alles in ons leven, kan ook je hobby zijn. Als dat belangrijker wordt dan God in je leven, ja, dan is het een afgod geworden. En dat is dus, de samenleving zit er nog vol mee natuurlijk. Alleen valt het niet meer zo op. Paulus had besloten voorbij Efeze te varen, zodat het niet zou gebeuren dat hij talmde in Azië. Hè? Want hoe kwam dat nou dat Paulus, die was zo lang in Efeze geweest, wel 3 jaar. En die had daar veel mogen werken, die had daar veel mogen spreken. Er waren veel mensen tot geloof gekomen in Azië. Hij had heel veel mensen daar mogen bereiken. En nu vaart hij daar eigenlijk zo langs, eigenlijk bewust. En hoe kwam dat dan? Dat kwam omdat hij... de Heer had het op zijn hart gelegd dat hij naar Jeruzalem moest. En hij wilde, op een of andere manier werd hij gedrongen. En soms kan je dat ook niet goed onder woorden brengen. Maar dan heb je het idee dat je iets heel snel moet doen. Of dat je snel ergens moet zijn. Ik weet het niet hoe dat soms gaat. En dat kan dan soms zo ontzettend raak zijn. Dat je precies op het juiste moment daar bent. Waar je dan toe gedrongen werd, zonder dat je bewust had waar dat nou vandaan kwam. Maar waar je gedrongen werd om daar naartoe te gaan en ben je precies op het juiste moment ben je daar. Ja, dan heeft de Heer je geleid. Misschien in je onderbewuste of in je onbewuste, ik weet niet hoe dat werkt. En Paulus die ging heel bewust natuurlijk en de Heer gaf hem aanwijzingen. De Heer is hem ook meerdere keren verschenen en gaf hem duidelijke aanwijzingen. En de Heer had hem op zijn hart gelegd dat hij... zo snel als het kon waarschijnlijk in Jeruzalem moest zijn. En hij wilde graag voor Pinksteren, hè, voor de 50ste, voor Shavuot. Want we hebben de vorige keer gezien dat het ging... Hij was in Troas, meen ik, bij de ongezuurde. De ongezuurde, dat is na Pesach. En dan heb je natuurlijk die telling van die 50 dagen van Sabbaten, weet u wel. Een van de Sabbaten is hij opgestaan. Dat was een week Sabbat. En dan had je dus 7 sabbatten moesten ze tellen. En dan was het de 50ste, dan was het Shavuot, dan was het Wekenfeest, dan was het tarweoogst. De ongezuurde werd bepaald door de gerstenoogst. Die stond op de eersteling garf gerstenoogst aanbieding. Ja. Dat was toen Naomi, weet u wel, de lieflijke. Naomi die kwam toen met Rut in Bethlehem. En dan staat er zo, het was de tijd van de gerstenoogst. Ja, daar moet je op letten in de Bijbel als dat er staat. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat was de lijn naar David. En ja, dan moet ik dan denken aan een serie die we net hebben gezien. Seizoen 1 en 2. Ja, we kijken ook wel eens series, wij samen. Lies en ik. En The House of David. Maar dat is wel voor een betaalde videozender, zeg maar. Maar dat was toch heel boeiend. En ze zetten ook in de disclaimer erbij dat er ook dingen bij verzonnen zijn. Dus dat herken je dan ook wel. En sommige dingen zijn heel goed weergegeven. En ook heel, heel netjes. En ook de schrift volgend. En Adonai wordt genoemd. En noem maar op. Dus het was heel boeiend. En die eerste 2 seizoenen gingen eigenlijk over het huis van Saul. Van koning Saul. En dan zie je dus dat David steeds belangrijker wordt. En ik denk dat het nog meer seizoenen gaan komen. Maar wij vonden dat heel boeiend om dat te kijken. Het was heel intens. De gebeurtenissen volgden elkaar heel snel op. Natuurlijk was er ook veel geweld. Die priesters in Nob die werden allemaal gedood. Hè, door de onderleiding van Doeg de Edomiet. Kunt u allemaal terugvinden, hè, in de schrift. 1 Samuel 16, 17, 18, 19, die koers. En dat is allemaal in die serie weergegeven geworden. Dus als u dat wil, dan is dat misschien best wel eens boeiend om te kijken. House of David. Maar dat was even afgeleid. Ik werd even afgeleid door de gerstenoogst. Hè. Dan moet ik denken aan David, die koningslijn. Maar kijk, hij wilde, Paulus die wilde, met Pinksteren, de 50ste wilde hij in Jeruzalem zijn het liefst. Dan waren daar ook veel mensen bij elkaar. En dat was de bedoeling. Want hij haastte, volgende vers is dat, hè, of hij bij machten mocht zijn de dag van Pinksteren in Jeruzalem te komen. En als je nu in de wereld gaat vragen, morgen is het Hemelvaartsdag. Maar als je in de wereld gaat vragen, wat betekent Hemelvaartsdag? Hebben de mensen geen idee, Hemelvaartsdag. Geen idee wat het betekent. Dat is in Nederland ook. Nederland is volledig geseculariseerd, hè, zoals we dat dan zeggen. En hier en daar nog wel iemand die het wel weet. Maar de meesten weten het niet, hoor, als je op straat zou vragen. En Pinksteren, ook geen idee waar Pinksteren over gaat. Nee. En ook binnen de christenheid, ja, als we nou even daarover hebben. Kijk, ook binnen de christenheid, als het, dan zeggen ze ja met Pinksteren. Toen sprak Petrus, hè, die sprak op de Pinksterdag. En toen begon de christelijke gemeente. Ja, dan zit je op verkeerde spoor, sorry. Nee, met de roeping van Paulus. Handelingen 9. Dus niet met Pinksteren, nee, toen Paulus geroepen werd, Handelingen 9. Dat was de eerste aanzet dat het lichaam van Christus uitgeroepen zou worden. Petrus spreekt niet over het lichaam van Christus in zijn brieven. Petrus spreekt over zijn medebroeders en zusters van Israël in de verstrooiing onder andere. En Petrus brieven lezend, hij heeft het ook over wij zijn een koninklijk priesterschap. Onmiskenbaar is dat Israël. Daar spreekt Petrus over, koninkrijksevangelie. Paulus als enige spreekt over het lichaam van Christus. Als een unieke uitroeping in deze tijd. Dus het lichaam van Christus begon bij de roeping van Saulus in Handelingen 9. En in Handelingen 13 werd hij afgezonden door de Heilige Geest. Staat er allemaal bij. Werd hij afgezonderd met Barnabas. En toen ging vol die uitroeping plaatsvinden van het lichaam van Christus. En dat is, dat is ongelooflijk veel verwarring over natuurlijk. De tegenstander is er heel goed in geslaagd om daar verwarring over te zaaien. En vandaag de dag hebben we daar nog steeds mee te maken. Ja. Maar Pinksteren, en ja, dat is ook veel verwarring. U kent die, ja, daar gaan we vanavond, veel te weinig tijd. Maar er is zoveel verwarring over de gaven van de geest. En daar hebben we ook een brochure van uitgegeven. Er is zo ontzettend veel verwarring over. Maar wat zijn nu de gaven, de vruchten van de geest? Of waar gaat het nu om in deze tijd? 3 dingen. Het gaat om 3 dingen. Lees je maar de eerste Korinthebrief. Het gaat om deze 3 blijven. Geloof, liefde en verwachting. Deze 3, zegt Paulus. dat blijft in deze tijd. En al dat andere, al die geestelijke manifestaties, genezingen, tongen spreken, al die bovennatuurlijke zaken, het is allemaal niet aan de orde in deze tijd. Nee, we leven nu in de tijd van geloof, verwachting en liefde. Die drie. En ja, dat is zoals het is naar 1 Korinthe 13. Ook daar is natuurlijk veel verwarring over. Ja, zeker. Vanuit Mileten echter zendt naar Efeze, riep hij de oudsten van de uitgeroepen gemeente erbij. En als we het dan hebben over oudsten, ja, dan kunnen we wel weer beginnen, want daar is ook zoveel verwarring over. Kijk, het is heel eenvoudig, we hebben het wel vaker gezegd, en denkt u nou niet, ik geef alleen maar door wat ik van anderen hoor en wat ik verzamel, van anderen geef ik allemaal aan u door. Kijk, en dat is ook als het gaat om oudsten. Kijk, als oudsten er niet zijn, hoef je ze niet aan te stellen. En als ze er wel zijn, hoef je ze ook niet aan te stellen. Dus verkiezingen van oudsten staat nergens in de Bijbel. Het is onschriftuurlijk. Dat is ook zogenaamd democratisch, maar democratie, moet ik dan heel zacht zeggen, democratie bestaat eigenlijk niet echt. Democratie bestaat niet. Het is een heel mooi ideaal, maar in de werkelijkheid is dat nooit toepasbaar zoals het echt zou moeten. En zeker niet in de gemeente het lichaam van Christus, want daar is de Heer zelf die bepaalt wie de oudsten zijn en wie niet. Dat is de Heer zelf, dat bepalen wij niet. Nee, als je als gelovigen met elkaar bezig bent, dan gaat na verloop van tijd vanzelf blijken wie oudsten zijn en dus ook wie niet. Ja, dat natuurlijk ook. Nee, maar daar hoeven wij ons niet druk over te maken. De Heer zal dat zelf laten zien. En wat Paulus hier doet, is dat hij degene die gebleken zijn tijdens zijn bediening daar in Azië oudste te zijn, die laat hij komen. En die moesten komen, want Paulus was de apostel, hij had autoriteit. Die moesten komen naar Mileten en daar lag ongeveer 50 tot 70 kilometer tussen. Dus dat duurde wel even, minstens een dag of 3-4 voordat ze dan daar waren. Dus dat duurde wel even dat hij in Mileten moest wachten. Maar hij wilde nog een aantal hele belangrijke dingen aan hem meedelen. Wilde ze nog meegeven. Ook waarschuwen. En dat zijn hele belangrijke woorden waar we dan vanavond niet meer aan toekomen. Maar kijk, ik heb hier gezet Mileten, Efeze is plus minus 70 kilometer. Er zijn ook andere uitleggers die zeggen het is 50 kilometer. Goed, ook dat is na zoveel tijd misschien nog moeilijk te achterhalen. Maar u heeft dan een indicatie en dat moest dan ook toch grotendeels waarschijnlijk te voet. Of misschien met lastdieren erbij, dat weet ik niet. Maar dat duurt dan minstens een dag of 4, 3, 4, 5, wat zal het zijn. Dus Paulus moest wel even wachten. En u ziet dat op het kaartje liggen die plaatsen best wel dicht bij elkaar. Maar Paulus wilde dus bewust toch door de Heer geleid, zonder meer, dat zal door de Heer geleid zijn geweest, wachten in Mileten op die oudsten en dan gaan wij de volgende keer kijken wat Paulus dan tegen hen te zeggen heeft. En dat is heel belangrijk, dat is een hele belangrijke boodschap die wij ook nog zeer dringend ter harte zouden nemen voor onze tijd waarin wij nu leven. Maar goed, dat is voor de volgende keer. We gaan de Heer danken en dan sluiten we daarmee deze avond af. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mochten zijn en dank u wel voor de dingen die zo uit uw woord naar voren mogen komen. Dank u wel voor de reis die Paulus maakte en dat hij door u geleid op een wonderlijke manier reisde en soms zelfs te voet ging, Vader. Maar ook dat paste allemaal in uw plan met hem en zo mogen wij ook ons leven zien, Vader. Uiteindelijk ten diepste is alles wat in ons leven gebeurt, het gaat niet buiten u om. Vader, maar het is alles door u in feite tevoren bepaald. U bepaalde tevoren hoeveel dagen zelfs wij zouden leven. Vader, dat kunnen we helemaal niet beseffen. Hoe groot u bent. En dat u dat van al die mensen ook heeft bepaald, Vader. Wat wonderlijk. En hoe groot bent u? En dan worden we stil als we over zulke dingen nadenken. En ja, Vader, we worden in geloof nog veel stiller als we nadenken wat het kruis heeft bewerkt. En hoe diep het lijden is geweest van uw zoon aan het kruis. Een ongelooflijke diepte, Vader, die wij niet kunnen peilen. Maar het was liefde. Het was liefde van u. Het was liefde van uw zoon. Tot u, Vader, en liefde voor de mensheid. Liefde voor de schepselen. Vader, dank u wel dat het geweest is en dat we daarvan als vrucht hier ook mogen zijn. Vrucht van het grote werk wat uw Zoon tot stand heeft gebracht. Vader, dank u wel voor het evangelie wat Paulus mocht verkondigen, wat je in de rest van de schrift bij de andere apostelen niet hoort. Maar uniek, een uniek evangelie is. Goed nieuws. En uiteindelijk, ja Vader, allen. Wij kunnen dat ook niet begrijpen als wij dat afmeten tegen onze standaarden van wie erge misdadigers zijn en wie ogenschijnlijk niet zo erg zijn. Maar Vader, we zijn allemaal doelmissers. We zijn allemaal van onszelf vijanden van u. En dank u wel dat u ons heeft veranderd. Dat u ons heeft verzoend met uzelf door de dood van uw Zoon. Vader, dank u wel dat we mogen beseffen dat u degene bent die ons rechtvaardig verklaart. Dat u zegt dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En daar mogen we u dankend in geloof op verder leven. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wat u zo wilde geven. Dank u wel voor, zoals we hier bij elkaar mochten zijn in deze huiskamer. Dank u wel voor degene die op afstand meekeken en meeluisterden. Dank u wel dat u ook hen genadig nabij bent. Dat u draagt in alle omstandigheden. Dat u dicht nabij bent, Vader, en dat u niet los zal laten wat uw hand begon. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we, ook al tasten wij in het duister over onze nabije toekomst, de komende dagen of weken, wat erin zal gebeuren. Wij weten het niet, Vader, maar we mogen vol vertrouwen het tegemoet leven, omdat u ook dan er zult zijn. Vader, daar dank u voor. Dat is alles waard. En we danken u zo voor wat u wilde geven en voor de genade van Christus Jezus, waarin we geroepen zijn, de overstromende genade waarin we mogen leven, Vader. We danken u daarvoor, voor die heerlijkheid. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.